Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Jonas, je hebt een kwartier om een maaltijd op tafel te zetten. Wat maak je dan?
Een kwartier. Dan denk ik pasta carbonara.
Okay.
Dat maak ik ook best wel veel. Mm-hmm. Dat is zo'n gerecht waarvan ik de meeste dingen toch altijd wel in de ijskast heb. Dus ik heb meestal wel spek. Ik heb meestal wel eieren en parmezaanse kaas en pasta.
Hoe maak jij je carbonara?
Ik maak hem zonder room. En ik maak hem een beetje op de traditionele, volgens mij is het, uit Rome volgens mij komt hij uit die streek. Daar maak je hem met een Giancale, dat is spek van het nek geloof ik. Van
kinderbak.
Kinderbak, ja. Ik maak het met spekblokjes en dan loont het de moeite om echt goeie te hebben. En dat niet het water eruit loopt. Die bak ik op. Ik maak de pasta. Als de pasta klaar is, bewaar ik wat kookvocht. Ik pak eieren, die kluts ik, peper erdoor. En als de pasta klaar is, doe ik het vuur uit. Goed roeren, zodat de spek in de pasta komt. Dan doe ik de eieren erbij. En als je de pan aan laat staan, wordt het scrambled eggs. En dat wil je niet. En om het echt romig te krijgen, dan doe ik wat van het vocht, kookvocht doe ik erbij. Dus het zetmeel in, bindt het geheel. Nog verse peper eroverheen en wat kaas. Helemaal lekker.
Lekker.
Schaf de podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende tot de ervaren thuiskok.
Alle recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op watschaftepodcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat er één onderwerp centraal. En deze aflevering... Nou, dat is alsof we het gepland hebben. Deze aflevering gaat over 1 jaar Watschaft de podcast. Het drankje, dat is al verraden. De champagne, want je hoorde net een kurk omhoog gaan.
Ja, die schoot er zelf af.
Ja, die schoot er zelf af. Nou, we zijn 1 jaar geleden ongeveer gestart. En we hebben echt superleuke tijd gehad met dit maken. En wij vonden het eigenlijk wel leuk om een soort van terugblik te geven, te doen. En een beetje een kijkje achter de schermen.
Ja, we gaan het hebben over hoe we de podcast eigenlijk maken. Daar krijgen we toch wat vragen over. Maar we blikken ook even terug op wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. Wat was er leuk, wat was er minder en wat zijn onze plannen voor de toekomst?
Zeker, waar hebben we zin in? Nou, het drankje was al verraden.
Ja.
Het is champagne. Nou, bij feest hoort champagne.
Zo is het.
Maar als jij het drankje inschenkt, Jong, dan pak ik even iets uit mijn tasje. Want bij feest hoort ook iets anders.
Oh, kijk. Kijk eens, daar komt een doosje tevoorschijn met een logo wat wij inmiddels heel goed kennen.
Ja, en ik, en voor de mensen die onze vorige aflevering met Kees Holtkamp geluisterd hebben. En als je het niet gedaan hebt, jongens, echt doen. Zo'n ontzettend leuk gesprek was dat. Daarvan is als er dus iets te vieren valt in huis Douzet, dan hoort daar een bepaald soort taartje bij. Dus ik dacht, nou, dat laat ik niet over mijn kant gaan. Dus ik heb het framboostaartje.
Ai, ai, ai.
Wat past er beter bij champagne? Een lekker taartje, dacht ik.
Kijk, dat
ik snij hem even aan.
Ja, mooi. Dan ga ik vast even de champagne proeven. En zal ik ook even zeggen wat ik proef. Ik heb hier het is een hele frisse neus. Mm. En ik ruik bloemen en ik ruik witte bloemen. Acacia noem je dat vaak. Groene appel.
Weer een groot of klein stuk?
Ik wil een middelmatig stuk. Een bescheiden stuk. Wat wij hier hebben is een, Jonas heeft hem nog niet geproefd, maar ik kan het vast verklappen, is een Pierre Peters champagne. Dat is een vrij bijzondere champagne. Dat is een blanc de blanc. Dat betekent dat hij helemaal gemaakt is van witte druiven en dus van chardonnay. En zeker meneer Peters, die specialiseert zich daarin. Heeft ook eigen wijngaarden. Dat is ook vrij uitzonderlijk voor de champagne, waar toch heel veel met handelaren wordt gewerkt. Dus deze meneer die maakt het helemaal zelf. En dit is een buitengewoon frisse wijn. En die is inmiddels zo populair dat die ook alleen nog maar op allocatie te verkrijgen is.
Ja, ik was heel afgeleid, Jeroen. Ik was even de taart aan het snijden. En dan heb ik weer een soort van slager is aan de slag gegaan. Maar wat zei je net? Annotatie? Wat betekent dat?
Op allocatie.
Allocatie, de proeven.
Op allocatie betekent dat je hem niet zomaar kan bestellen. Maar dat je van tevoren moet laten weten hoeveel je er wil hebben. En dan laat de wijnmaker, die vertelt je vervolgens hoeveel je er krijgt.
Ja, dat is echt heel lekker. Want ik heb... Met champagne heb ik altijd een soort haat-liefde verhouding. Mm-hmm. Vaak drink je champagne dus zoals nu, nuchter. Ja. Om het te vieren of als aperitief. En als hij heel zuur is, dan kan hij zo op mijn maag slaan op een of andere manier. En deze is heel lekker licht. Er zit heel weinig, er zit wel een zuurtje in, maar niet zo heftig. Dus,
nee, hij is heel elegant.
Proost, jongen. Op een mooi jaar.
Proost. Op nog vele jaren, zou ik zeggen.
Ja, absoluut. Absoluut. Even kijken, we hebben ook nog vorkjes.
Terwijl Jonas de taart uitdeelt, gaan we even verder kijken. Wat heb jij de afgelopen tijd uitgespookt, Jonas?
Ja, wat heb ik gedaan? Ik zal eerst beginnen met wat er gebeurd is, Jeroen. Oh. Het is iets gebeurd.
Er is iets gebeurd, vertel.
Nou, ik ging barbecuen. En je weet, ik heb een gasbarbecue. Mm-hmm. En ik doe dat ding aan. En ik kijk wat beter en ik denk, dat gaat niet goed meer. Mm-hmm. Dus je hebt in die gasbarbecue, heb je die gasbranders.
Ja.
Maar dat is helemaal verweerd en helemaal weg. Die waren helemaal uit elkaar gevallen. Dus ik denk dat we echt wel een ramp voorkomen hebben. Ik denk, wat ziet dat er raar uit?
Ja.
Dus mijn barbecue is kapot. Ik heb een nieuwe barbecue
toch?
Nodig.
Je hebt een nieuwe, en heb je al wat gekocht? Of,
Nee, ik heb nog niks gekocht. Ik heb besloten om de vakantie even af te wachten. En het na de vakantie in alle rust te gaan uitzoeken. En dus de vorige de aflevering over barbecue, daarvan hebben we toch wel aan het denken gezet. Dus thuis is het nog Kamado of gasbarbecue.
Ja.
Dus to be continued.
Oh, spannend. Ja. Hoe noemen we dat ook? Een cliffhanger.
Nee, en verder over nieuwe dingen. Ik heb eindelijk een nieuwe rijstkoker gekocht. Ik maak heel erg veel rijst. En jij zei, ik had het al tegen jou verteld eerder. Dan zei je, en heb je dan de
Soyirushi.
Ja, Soyirushi. Dat is de... zeg je dat? De Rolls Royce.
Dat is de Rolls Royce onder de... Maar het kan krankzinnig duur zijn, echt.
Ja, maar deze viel... Er is eentje die de New York Times heeft, Wirecutter. Dus als je dingen wil kopen, dat is een super, heel goede site ervoor om te kijken wat de beste dingen zijn. En daar stond hij bij. Niet zo duur. Alleen heel erg duur om naar Nederland te versturen. Want dat wordt gewoon niet in Nederland
geleverd.
Wel in Amerika en wel in Japan. Dus ik heb nu een andere gekocht, een Yum Asia. Mm-hmm. Maar wat die ook heeft, en dat heeft die Soyirushi ook, die heeft Fuzzy Logic.
Kijk, wat betekent dat? Die zelf checkt wanneer het goed is?
Ja, die heeft dus een chip die dus, je stelt in wat voor soort rijst je maakt. Je kan dus bruine rijst, lange of korte rijst doen. En dan gaat die chip gaat checken wat de temperatuur is. En die past het programma aan op het type rijst. En ik heb het al gemaakt en dat maakt echt een mega verschil.
Ik weet je waar ik dat laatst ook voor heb bedacht, waar dat ook voor zou moeten zijn? Voor eieren.
Oh ja.
Je moet met eieren gewoon een apparaat kunnen hebben waar je een ei inzet. Ja. Die weegt hoeveel die weegt. Die kijkt wat de temperatuur is.
Absoluut,
en dat je dan gewoon zegt, en zo wil ik hem hebben.
Ja.
Waarom is hij er niet?
Ja. Ik heb net een podcast van mijn vriend Heston Bloementaal te luisteren.
Ja.
Over een ei. Nou, daar gaat hij zo diep op in. Dat is echt een van de dingen die hij bijvoorbeeld zegt. En dat wist ik helemaal niet. Want als een ei niet vers is, dan het eiwit duwt het water naar buiten.
Ja.
En dat kan je dus merken als je hem in een pan doet, een gebakken ei maakt. Als er een soort wateren randje uitloopt, dan is hij niet vers meer en niet goed meer. Die zijn dan vooral niet goed om eieren te pocheren.
Nee.
Nou, en zijn truc is dus, pak een, zeg je dat? Een
zeefje.
Een lepel of een zeefje. Doe hem erin. Het water loopt eruit en dan gaat hij erin. Dat wist je al.
Dus te lang.
Ja, natuurlijk. Nou, goed. Ik heb ook ben weer uit eten geweest. Ja. Dat is altijd het jaarlijkse hoogtepunt. Want een vriend van mij, Arthur, trouwe luisteraar.
Friend of the show.
Zeker weten. Vriend van de show. Die viert altijd zijn verjaardag door ons uit te nodigen en echt super goed te eten. Ze hebben al een keer gegeten in Mos. We hebben al een keer gegeten in het Rijks. En deze keer zijn we in Vermeer gaan eten. In de Barbizon bij het Centraal Station.
Amsterdam, hè, voor mensen die nu boos reageren.
Amsterdam. Ja. En het is een Engelse chef. En het punt een beetje met dat restaurant is dat een tijd terug hebben ze een ster verloren.
En toen hebben ze het roer helemaal omgegooid. En het is heel erg gebaseerd op groenten. En dat was okay. heel benieuwd naar hoe dat was. En ik moet ook zeggen dat de twee lekkerste dingen die ik gegeten heb... Ik heb echt heel erg lekker gegeten. Eentje was een amuse.
Ja.
En dat was een amuse van koude aardpeer moes. Met een gember, een warme gember schuim erbovenop en koffie. Zo ontzettend lekker.
Okay.
En zo smaakvol.
Okay.
En het andere, dat was, en die ga ik ook echt een keer zelf maken, was een ravioli van kimchi.
Okay.
En dat zat in een sap van zo'n bouillon van wortel. Mm-hmm. Dus dat was een zoetige, maar je moest eerst die ravioli in zijn geheel opeten en dan dat sap opdrinken. En die kimchi was helemaal zoetig op een of andere manier.
Oh, interessant.
En ik vroeg ook nog, van is het bewerkt? Nee hoor, het is gewoon rauwe kimchi in ravioli. Nou, echt
cool.
Ontzettend lekker.
Heb je nog kimchi?
Een beetje.
Oh, dan krijg je van mij zelfs een pot mee.
Je hebt er nog wat over, volgens mij.
Ik heb er nog 4 in de koelkast staan, ja.
En wat heb jij allemaal gedaan, Jeroen?
Wat heel leuk was, ik heb samen met Vanja van der Leden, van Indo Rock, kookboek van het jaar 2019, hebben wij samen saté kambing torpedo gemaakt.
Mm-hmm. De klassieke torpedo.
Dat is precies. Dat is, voor de mensen die dat niet kennen, dat is een saté van geitenballen. Want zij is bezig een nieuw een boek te maken wat helemaal over saté gaat.
Ja, leuk.
Ze had onze podcast geluisterd en zei, goh, zou jij mij willen helpen? Zou je mij willen leren om dat te maken? En dat was ontzettend leuk. En ze had ook heel veel slimme dingen over wat voor ketchup ervoor moet gebruiken.
Oh, ja?
En saté barbecues. Dus dat was. Dus ik heb daarmee ook meteen mijn saté game weer verbeterd.
Hey, en wat is dat dan? Want ik heb er nog nooit gegeten. En waar moet ik het nou mee vergelijken, geitenballen?
Ja, waar het het dichtst bij komt, denk ik. Heb je wel eens zwezerik gegeten?
En dat vind ik heerlijk.
Ja, het lijkt op zwezerik.
Oh ja, oké.
Het is, het heeft niet zo'n hele sterke smaak als niertjes of lever. En het heeft wel een beetje een wat sponsige consistentie. Of sponsig is niet het juiste woord, maar het is vrij zacht van structuur.
Ik ben helemaal niet zo'n fan van orgaanvlees. Maar ik heb één keer wel alle organen gegeten in een heel goed restaurant. Dacht ik, nou, als ik moet eten, moet ik die hier doen. En ik vond eigenlijk hersenen vond ik eigenlijk dan best wel lekker. Dat had ook een beetje eenzelfde soort structuur als.
Dit zit precies in tussen hersenen en zwezerik.
Nou ja,
Dus in de saté is het ook echt lekker.
Nou, leuk.
Dus dat was leuk. En bovendien, iets anders wat voor mij echt wel een overwinning was. Het is me gelukt om met machinaal kneden goede glutenzetting te krijgen.
Ja. Ja, al had in een ja, was. Het ging niet zo goed, hè?
Ik zat met in een brood, diepe decem-depressie. Ja, ik was echt.
Wat een goed woord is dat, decem-depressie.
Ik was echt.
Maar dat werd ons meerdere, hè? Want ik zag ook, volgens mij, een van onze luisteraars, Jeroen, die ook zijn feedback had opgestuurd, die had ook weer eindelijk een geen plat brood gemaakt.
Ja. Ja, en ik denk dat dat toch ook te maken heeft met temperatuur.
Ja, dat weet ik wel zeker, ja.
Ja. Ja. Maar ik heb dus, en ik ben natuurlijk ook overgeschakeld naar machinaal kneden. En ik heb nu door hoe dat komt. En dat kwam door een artikeltje wat jij stuurde. Waarin ze zeiden, je moet in ieder geval 1000 omwentelingen hebben.
Ja.
Want zo'n kneedmachine, ik heb dan een KitchenAid, maar je hebt ook andere die zeg maar zo rondgaan met een deeghaak. Daar moet je dus een minimaal aantal omwentelingen maken om voldoende glutenzetting te krijgen.
Okay. Nee.
En dat zijn er 1000. En aangezien dat ding op standje 2 met 95 roteringen per minuut omgaat, weet je dus dat je ongeveer 10 minuten moet kneden. Alleen dan moet je niet achter elkaar doen, want dan wordt het te warm. Dus je doet dat in stappen.
Ja.
En dat is gelukt. En ik heb dus ook ben ook weer, I'm back als het aankomt op oversprong en kruim.
Dus geen stretch and fold meer?
Ja, dat doe ik ook nog.
Ook nog?
En plus, ja. Want daardoor krijg je veel meer spanning op je uiteindelijke brood. Tobanjam en tamarindepasta.
Carnaroli rijst en de juiste tahini.
Yuzu sap en panko.
Moeilijk te vinden, zelfs als je een goede speciaalzaak in de buurt hebt.
Daarom zijn we heel blij met onze partner Pimenton.be, de webshop voor foodies en hobbycooks.
Die bezorgen vanuit België in de hele Benelux voor maar €3,95. Ga naar Pimenton.be om te bestellen.
En leden van de brigade krijgen 12% korting. De actuele kortingscode vind je onder andere in de nieuwsbrief. We gaan het hebben over een jaarwartschapte podcast. En het leek mij aardig als we ons weer eens een keertje voorstellen. In het begin van de podcast deden we dat nog wel. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel nieuwe luisteraars. En ik denk dat het ook leuk is voor hen om te weten wie die beide handjes zijn die regelmatig 3 kwartier in een uur zitten te ouwe hoeren.
Nou goed, laat ik beginnen.
Ja.
Ik ben Jonas Nauwe en ik moest van mijn moeder vanaf het 13e ongeveer thuis 1 dag in de week koken. En ik heb het kookvirus echt pas gekregen toen ik een keer met mijn vader op zelfvakantie was. En een vriend van mijn vader was mee en dat is echt een hele goede kok. Mm-hmm. Zijn moeder kwam uit Elzas. En hij was mee, maar hij kookte vooral ook bij ons. En toen heb ik echt kookvirus gehad en ben ik thuis ook verder gegaan. Bij ons thuis wordt er bijna altijd gekookt. Mm-hmm. Ik hou ook wel van buiten de deur eten. En ik heb al sinds 2010 mijn eigen bedrijf, The Big Story. En ben marketing consultant en strateeg. En wij werken voor mediabedrijven als Hearst. Maar ook doen wij andere projecten voor Interpolis of de Nationale Politie. Ik heb altijd in de internetwereld gewerkt en ben getrouwd met Carolien. En we hebben een zoon, David. En de laatste jaren kook ik eigenlijk heel erg veel meer Aziatisch. En probeer ik heel graag nieuwe dingen uit. Ik heb echt soms een project waar ik induik. En de podcast doe ik naast mijn werk. En het is echt een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden. Maar heel leuk.
Nou, en ik ben Jeroen Doucet. Ik ben al heel jong begonnen met koken. En tijdens mijn middelbare schooltijd en studententijd heb ik gewerkt in restaurants. En ook als private chef. En voor een van mijn verjaardagen destijds heb ik zelfs een restaurant afgehuurd en zelf in de keuken gestaan. Professioneel heb ik jaren in de media en de online wereld gewerkt als consultant, maar ik ben ook directeur geweest bij de VARA. Op dit moment ben ik CEO van Ignition Studio, dat is onderdeel van Ex Machina Groep. En wij doen interactieve videotoepassingen voor bedrijven als Heineken. Tot voor kort was ik heel veel op reis daarvoor, over de hele wereld. En ik ben inmiddels 28 jaar getrouwd met mijn vrouw Sascha. We hebben 3 kinderen, Melle, Kasper en Kato. Thuis ben ik verantwoordelijk voor het eten. Door de week vegetarisch, licht en alcoholvrij. En in het weekend vlees, vis en drank.
Zo ken ik je weer.
Juist hem. En op dit moment, of eigenlijk mijn hele periode al, vind ik fusion keukens, goed gedaan fusion keukens, zoals bijvoorbeeld de Nikkei keuken, het meest interessant. En ik haat melk. Jonas, in mei 2019... benaderde jij mij met de vraag, zullen we een podcast beginnen? Waarom deed je dat eigenlijk?
Nou, ik deed dat, ik luister heel veel podcasts en als we op vakantie zijn, doen we het vaak met het hele gezin in de auto. Mm-hmm. Een beetje de schermtijd een beetje te dempen. En toen merkte ik gewoon, ik mis gewoon echt wel een podcast over eten. En toen dacht ik, hoe kan dat nou eigenlijk? En toen ben ik gaan kijken wat er was. En toen dacht ik, nou, volgens mij is er ruimte voor een podcast die ik zelf zou willen luisteren. En toen dacht ik, maar ja, als we al bij elkaar samen zijn, dan zijn we eerst altijd even een half uur aan het praten over waar we gegeten hebben, wat we gemaakt hebben, nieuwe dingen. En toen dacht ik, nou ja, volgens mij ben jij iemand inhoudelijk die daar heel erg goed bij past. En wat ik heel leuk aan vond, is dat ook gewoon ontzettend goed klikt. Dus voor mij was dat, het was een schot in de roos. Laten we dan even hebben over hoe we tot het format gekomen zijn en hoe we het maken.
Ja, kijk, ik heb natuurlijk een lange tijd rondgelopen in de televisiewereld en ik weet hoe belangrijk een helder format is. Dat zorgt zowel voor de maker als voor de luisteraar dat ze weten waar ze aan toe zijn en dat we doelgericht kunnen werken. Het voorkomt bovendien allerlei wezensdiscussies tijdens het maken. Het enige risico is dat het format sleets wordt en daarom verandert het ook langzaam. Ja. Dat merk je bij ons ook. Als je de eerste aflevering vergelijkt met de laatste, zie je dat er kleine verschillen in zijn. Tegelijkertijd, en dat lees je ook in de reviews, vinden mensen het wel prettig omdat er gewoon duidelijkheid is. Dat we altijd beginnen met de open vraag. Dat we altijd de wisselwasjes hebben. Dat we 1 onderwerp hebben. Dat maakt dat je weet waar je aan toe bent.
Ja. En onderwerpen ook wel belangrijk dat die houdbaar zijn, toch?
Ja, ja, zodat mensen ook die later terugluisteren, dat het dan nog steeds leuk is om ernaar te luisteren. En hoewel wij van de seizoenen houden, zijn seizoenen niet leidend. Dus het is niet zo dat we elk jaar in april een aspergeaflevering gaan doen. Maar het is wel zo dat we soms seizoensgebonden onderwerpen, als bijvoorbeeld Christmas cake doen.
Ja.
Dus daarom doen we 1 onderwerp per aflevering. En ik wilde ook heel graag ruimte voor een drankje. Want dat doe ook als we elkaar zien, is dat natuurlijk zo dat we een drankje hebben. En dat we even wilden bijpraten, zodat we ook al die kleine weetjes en wetenswaardigheden kwijt kunnen.
Ja.
Dat het niet allemaal rondom die grote onderwerpen draait. En daarbij heb ik ook heel goed gekeken naar Nevermind, de podcast.
Ja.
Een podcast over media, gemaakt door Esmee Langerijs.
Ja. Onder andere.
Onder andere. En Jason en Adam. En die maken een podcast eigenlijk over Netflix en andere streaming services.
Ja.
En die vond ik ook qua hoe die geformateerd was en zo, vind ik dat gewoon heel prettig om naar te luisteren.
En wat ik nou het leuke vind van de drankjes is dat, kijk, ik weet het niet, of meestal weet ik niet wat de drankjes zijn. En dat klinkt het soms wel. Jij leest het gewoon af van een papiertje voor en heeft het geproefd. En, ja. maar ik vind dat juist heel erg leuk, omdat ik heb ontzettend veel, afgelopen jaar, ontzettend veel nieuwe dingen geleerd. Mm-hmm. Mijn drankkast is ook wel flink groter geworden.
Ja.
Vooral cocktails vond ik echt heel erg leuk. Dus ja, vind ik echt dat je dat ontzettend leuk doet. Dan ben nu weer een heerlijke champagne erbij, dus hartstikke goed.
Ja, prima. Ik schenk nog even bij. we maken dus elke twee weken een aflevering. En die nemen we overigens in één keer op. Dus we nemen eigenlijk maar eens in de maand een aflevering op.
Ja.
En we verdelen de taken een beetje. Ik doe meer de social media en Jonas, zeg maar, die produceert de podcast. Dus doet de editing en de geluidsbewerking en al die dingen.
Ja, en we hebben ook een site. Nou, de meeste mensen weten dat denk ik wel. Maar dat was wel een van de dingen van het begin af aan die ik heel belangrijk vond. En zeker voor koken. Hè, dat je dus om echt heel lang naar recepten te luisteren is soms gewoon best wel saai.
Ja.
Maar je kan wel de essentie eruit halen. En dat vind ik dus ontzettend leuk. Wat we heel veel terugkrijgen is dat heel veel mensen zin krijgen om te koken. Maar dan moet je het recept ook wel kunnen vinden. Dus ja. Dat is altijd wel een... daar zullen we het zo nog even over hebben. Maar het is altijd best wel even gedoe om het af te hebben. Maar het is nu echt een hele mooie site geworden. En we merken nu ook wel dat mensen die vinden door recepten te zoeken en de podcast ontdekken.
Ja. Ja, dat vind ik ook heel leuk. Overigens ben ik er ook achter hoe moeilijk het is om een goed recept te schrijven.
Ja, hè? Dat is echt moeilijk, hè?
Ja, Janneke zei daar ook goede dingen over. En dat merk ik nu ook steeds meer, nu ik steeds meer kookboeken nog weer kritischer lees. Hoe lastig het is om het recept zo te schrijven dat het eindresultaat echt voorspelbaar en reproduceerbaar is.
Ja, en toch ook kort en idiot-proof vind ik ook wel belangrijk. Dat je dacht, soms denk ik wel dat ik dingen erin zit, denk, nou, is dat nou nodig? En dan denk ik later, als ik het teruglees, denk ik, ja, is toch... Welk voor suiker moet je gebruiken of welk voor ding?
Nou, dat vond ik interessant wat Kees Holtkamp erover zei. Die zei van ja, als een recept te kort is, dan is het slecht om het... dan is het moeilijk om het eindresultaat goed te controleren zijn. Als ze te lang zijn, als het een pagina of anderhalve pagina met tekst is, dan gaan mensen het dus niet doen.
Ja.
Dus dat is een soort van ingewikkelde balans die je zoekt en waar wij denk ik ook nog steeds beter in kunnen worden.
En wat ik dus... ik heb het kookboek nog even op nageslagen. Wat ze dus heel slim doen... Mm-hmm. Is dat ze in het ingrediënten verwijzen naar een ander recept. Dus het lijkt alsof het heel klein is. Maar zoals je nu op onze site hebben een aantal recepten van Kees gekregen om erop te zetten. Die zijn een stuk langer dan in het boek zijn.
Ja.
Maar het zijn gewoon dezelfde recepten. Dus ze hebben dat heel slim bedacht. Dat als je het eerst leest, denk je, oh, dat ga ik wel maken.
Ik zag dat bij Vanja van der Leden, die doet dat ook. Dan staat er gewoon in de ingrediëntenlijst dat je een sambal matta nodig hebt.
Ja, ja.
En dat is dan weer een hele andere, hele volle pagina met andere instructies. Een soort van zo'n babushka poppetje.
Ja,
een recept met erin een recept. Ja.
Ja, dat is toch online wel makkelijk. Dan kun je gewoon een beetje doorklikken en dat soort dingen.
Hey, in één jaar hebben we al heel veel gedaan. Noem jij eens een paar dingen die zijn bijgebleven.
Nou, laat ik beginnen met wat ik zo echt ontzettend leuk vind. We het volhouden. Mm-hmm. Dat er zoveel naar geluisterd wordt. Mm-hmm. Denk, we zitten nu over de...
30.000
plays. Ja, zoiets, ja. Nou, dat had ik echt van tevoren niet durven te dromen. En dat we ook gewoon structureel in de top 3 staan van Nederlandse foodpodcast. Mm-hmm. Nou, niet belangrijk verder hoor, maar het is wel leuk dat mensen het leuk vinden. Mm-hmm. Nou, als ik terugkijk, nou, we hebben ongeveer 28 afleveringen gemaakt. Ja. Heel divers. Van ramen, waar we mee begonnen zijn. Iets waar ik heel erg lang mee bezig ben om die goed te krijgen. Tot gehaktballen, waar jij helemaal in gedoken bent. Die vond ik heel erg leuk. Ik vond de dingen die dingen zelf researchen en uitzoeken, vond ik ontzettend interessant.
Ja.
Bijvoorbeeld falafel en hummus was wel, vind ik wel echt een goed voorbeeld van hoe je... Ja, als je echt even goed de tijd neemt om helemaal in te duiken en te researchen en te proefkoken en dat soort dingen. Dat heeft mij wel echt mijn repertoire verrijkt. En bijvoorbeeld voor dimsums was ook, vond ik echt wel heel tof. En wat ik net al zei, is die nieuwe drankjes uitproberen.
Ja. Hey, wat is nou van al die afleveringen? Was het de top 3? Wat zijn de meest beluisterde afleveringen?
En by far zuurdesem.
Ja.
Nummer 1. Dat gaat echt heel hard. Dat is met name in de coronaperiode hebben we ook gezien dat heel erg veel mensen gingen bakken.
Ja.
Dat zag je ook wel in de supermarkt, dat het gist op was en de meel op was. Daarna ramen, de eerste. En sinds kort heel hard stijgend groenten met Janneke Vreugdeheel.
Ja, en wat je al zei, we zijn bijna 30.000 keer beluisterd. En het interessante is ook, wat ik er ook bemoedigend aan vind, is dat het maandelijks groeit met tussen de 20% en 30%. Dus het wordt echt steeds meer.
Ja.
En dat is toch bevredigend dat mensen ja, het leuk vinden wat je maakt.
Ja, als het een soort onbezorgde hobby is, is het toch wel leuk dat het in ieder geval echt toe leidt.
Ja. Absoluut, ja.
Ja, en we hebben net over de site gehad en daar zijn al over de 80 recepten staan er al op. En dat is elke keer ploeter om ze goed op te krijgen. Ze worden echt overigens heel erg goed gevonden de laatste tijd, merk ik. Mm-hmm. Veel vegetarische.
Ja.
En wat ik heel leuk vind, ik heb ontzettend veel zuurdesem starters verstuurd. Ja. Dat is voor de mensen die de podcast over zuurdesem, de eerste, niet geluisterd hebben. Dat heb ik een tijdje gedaan. Ik ben er nu wel mee, ik ga ermee stoppen. Met versturen.
Ja, ja, is het mooi geweest?
Het is mooi geweest.
Ja.
En voor de mensen die het echt willen, het is zo makkelijk om zelf te maken. Ja. Dus ik verwijs nu naar het recept.
Ja, het is ook verstandig.
En wat is jou bijgebleven van het afgelopen jaar?
Ja, heel veel dingen. Wat ik ontzettend leuk vond was de kennismaking met Kit.
Ja, absoluut. Ja.
De super getalenteerde en geprivilegeerde Thaise sushi chef. Die hier met een pop-up restaurant is begonnen. Wij vonden hem al heel goed, maar hij is ook net door topmodel Aiste Misefiut genoemd als een van de top 15 sushi chefs van Europa.
Wie is dat, Jeroen?
Ja, dat is een Litouws topmodel. Die runt een site die heet Lux Eat.
Oh, wat grappig.
Het gaat over heel high-end uit eten.
Oh, wat leuk zeg, dat hij daarin staat.
En dat is echt een prestigieuze lijst.
Ja, zeker
dus,
weten.
Dus dat vond ik heel leuk.
En hoe staat het eigenlijk met het restaurant van Kit?
Ja, als het goed is, hij zei half augustus. Nou, ik ken dat soort planningen. Ik denk dat in de loop van september, dan opent hij zijn zaak in de Wieboudstraat.
En toch nog steeds
gaat gewoon door. Dus dat vond ik heel leuk. Wat voor mij het grote project was, dat de Christmas cake.
Ja, dat is leuk, hè?
Ja, Christmas cake is...
Zal ik even kort voor de mensen die niet weten. Ja. Jeroen is al jaren maakt die Christmas cakes. Mm-hmm. En hij zei al van, ik wil niet te veel, we hebben net al gezegd, niet te veel podcasts maken die heel specifiek over één periode gaan. Maar de Christmas cake doen we wel. Ja. Dat had je van tevoren wel gezegd. Ik ken het ook, want het staat altijd op je, vroeger op Twitter en nu op Instagram, stond altijd de foto's van het proces.
Ja.
En Jeroen, we hebben één podcast over opgenomen met hoe je het moet maken. En we hebben met veel luisteraars zijn we ermee aan de slag gegaan. En vertel, wat was je verwachting van tevoren en hoe is het gegaan?
Ja, mijn verwachting was natuurlijk helemaal niks. Want ik begon erover in oktober.
Ja,
de meeste mensen verklaren mij voor gek als ik in oktober over kerstkijk begin. Ja, dus ik had niet verwachting dat mensen het zouden gaan maken. Maar als je gaat tellen hoeveel mensen in ieder geval over posten op Insta, zijn toch 20 of 30 man.
Echt wel.
En we waren toen nog kleiner dan we nu zijn, die het gewoon hebben gedaan. Die zeggen van ja, fuck it, ik ga gewoon eind oktober al beginnen met een kerstproject. Dus dat was vond ik heel leuk. En wat het voor mij ook voor het eerst deed, was laten zien hoe prettig mensen het vinden dat ze bij je terecht kunnen. Want ik kreeg allerlei vragen over via verschillende kanalen, over hoe ze dingen moesten doen, hoe ze ingrediënten moesten vinden. En dat was dus voor mij de eerste keer dat we heel veel contact hadden met onze luisteraars.
Ja, dus jij zei laatst tegen mij dat je merkt dat mensen nog steeds aan het luisteren zijn, toch? Aan die aflevering.
Ja, je kan het in de statistieken gewoon zien. Je ziet dat nog steeds elke dag een paar plays zijn op Christmas cake.
Ja.
Ja, ik kan me daar niks bij voorstellen dat ik met 27 graden in de tuin zit en dan luistert naar iemand die het heeft over Christmas cake bakken. Maar blijkbaar, en ik verwacht dat die in het najaar gewoon weer groot gaat worden.
Ja, ik ben heel benieuwd. Dat zou hartstikke leuk zijn.
Dat is spannend.
En wat van er meer? Wat vond je er meer?
Wat ik ook heel leuk vind gaan, is die samenwerking met Okhuizen.
Ja. En misschien moet je eens uitleggen, want we krijgen er wel eens vragen over, van hoe zit dat nou precies? Ja. Maar vertel maar even kort.
Nou ja, kijk, we hebben dat wel eens eerder verteld, maar we zijn er helemaal transparant over. We hebben gewoon een afspraak met Xavier Kat, directeur van Okhuizen, dat wij overleggen welke afleveringen we hebben. En we hebben elke aflevering een drankje. En soms is dat een wijn, maar soms is dat ook thee of koffie of wat anders, of een cocktail.
Ja.
Maar als het een wijn is, dan overleggen we in principe met hem. Een beetje zoals je met een sommelier overlegt. Ja. Van, goh, wat gaan we doen en wat zullen we erbij doen?
Ja, ja.
En dan komt hij met wat suggesties en wij. En dat gaat altijd, dat gaat wat mij betreft heel natuurlijk. En dan stuurt hij ons die fles op. Daar hoeven wij dan niet voor te betalen.
Nee.
Maar verder zit er helemaal geen commerciële prikkels.
Nee, het is geen sponsor of zo. Hè?
Nee, het is geen sponsor. Ja, in een soort van samenwerking.
In natura.
In natura.
Waar we van houden.
Waar wij, precies. En dat maakt het dus heel leuk. En er zit verder geen verplichting aan van exclusiviteit of zoiets. Maar het is wel een soort van natuurlijke stap om daar naartoe te gaan. En hij komt altijd met fantastische suggesties. Want ik vind deze Blanc de Blanc champagne vind ik fantastisch. Die Sauternes bij Holtkamp was natuurlijk ook...
Die vond ik heerlijk.
Die was subliem. En bovendien blijkt die heel mooi samen te gaan met zijn favoriete gerecht.
Ja.
Ik kan me een Pinot Noir herinneren uit Chili, die voor mij een eye-opener was.
Voor mij zeker, ja. Ja. Ik kan hem nog proeven. Xavier, bedankt voor alle lekkere wijntjes.
Ja. En ik denk dat we daar volgend jaar nog wel meer mee kunnen gaan doen. Daar heb ik heel veel zin in.
Leuk. Nee, ik neem nog even een slokkie.
Mooi.
Verder.
Wat
je nauw aan het hart ligt.
Ja, wat mij ook nauw aan het hart ligt is vegetarisch repertoire. Dat zijn we eigenlijk gestart na de aflevering met Janneke.
Ja, we hebben er al eerder discussie over gehad. En de reden dat we Janneke hebben uitgenodigd is om dit echt op de agenda te zetten.
Ja, want op een gegeven moment hebben we het gewoon aan onze luisteraars via Instagram gevraagd van goh, hoe vaak eet je vegetarisch en hoe vaak zou je vegetarisch willen eten? En daar kwam uit dat eigenlijk 35% eet 1 tot 2 keer per week vegetarisch, maar 40% zou wel 3 of 4 keer per week vegetarisch willen eten.
Grappig, hè?
En mensen hebben gewoon onvoldoende repertoire om goed en lekker vegetarisch door de week te koken.
Ja, dat zei Janneke ook in de podcast, hè? Dat we opgevoed zijn met vlees en 2 groenten.
Ja.
En aardappelen.
En dat is dus een langzaam proces van het uitbreiden van je repertoire, meer routine daarin opbouwen, andere producten krijgen, gebruiken. En daarom zijn we daar dus mee begonnen. En ik vind dat nog steeds een hele mooie aanwinst. En ik wil er ook zeker mee door blijven gaan.
En je krijgt dat zien niet de luisteraars niet. Ik bedoel, wij krijgen best wel veel vragen en dingen via Instagram, via de DM. Maar ook al hier, ook over vegetarisch, hebben we best wel wat mails en vragen gehad. Hè? Misschien kun je daar wat dingen over vertellen.
Ja, we hebben, ik heb daar
ook best wel kritische vragen.
Ja, we hebben ook wel eens, zeker als het natuurlijk gaat ook over wel vlees eten of dieren doodmaken. Daar hebben we ook wel eens, boze mailtjes over gehad. Maar die discussie, die ga ik ook altijd met alle plezier aan. Want ik vind ook echt dat als je een dier dood om het op te eten, dan moet je dat verantwoorden.
Ja, helemaal eens.
En ik ben geen veganist en ik vind ook niet dat dat nodig is. Maar ik vind wel dat als we met z'n allen gewoon veel minder vlees eten, dat het beter is voor de wereld, beter is voor de dieren en beter is voor onszelf. Dus dat ligt mij wel, ik ben daar wel redelijk evangeliserend in.
Nou, ik moet zeggen dat zo'n beetje die naweeën van die coronaperiode, dat al die slachthuizen helemaal van die brandhaarden zijn.
Nou ja.
En dat je dan hoort hoe dat zit, en denk je toch, waarom wil je dat, joh?
Ja.
En ik ben het helemaal met je eens, hoor. Ik vind ook gewoon vlees moet. Ja, ik heb heel erg veel moeite met de kilo-knallers in de supermarkt. De kip, als je die in een pan gooit waar het water uit komt lopen. Omdat door een apparaat gaat waar met water geïnjecteerd wordt om meer gewicht te hebben.
Ja.
Wat met vis ook gebeurt. Dat is zo niet nodig. Koop gewoon eens in dezelfde tijd lekker vlees. Geniet ervan en. Nou goed.
Maar ja, het is natuurlijk wel waar. Het is A, niet makkelijk om vegetarisch te koken. Wij laten wel zien dat het kan.
Ja.
Maar het is echt een gedragsverandering. En B, het is ook niet makkelijk om aan goed vlees te komen.
Eens. Ja, ik vind vegetarisch koken moeilijk. Niet zozeer qua het maken. Want ik vind het namelijk heel leuk, dit repertoire. Omdat ik het ook daarna zelf ga maken.
Mm-hmm.
En zo heb ik laatst. En mijn schoonouders, die zijn heel erg ook van vegetarisch eten.
Ja.
Ik weet dat ik daar een plezier mee doe. Dus daar heb ik laatst de shawarma gemaakt van paddenstoelen. Dat was echt een hit. En dat vond ik heel leuk. Maar ik merk ook bij mezelf dat je hebt zo'n iets van 12 recepten in je hoofd zitten.
Ja.
Gemiddeld.
Gemiddeld, klopt.
En als je niet een weekmenu maakt, dan zit dat, is dat het. En,
sta je weer pasta carbonara te maken?
Ja, ja. Lekker.
En snel.
Ja, ja met alleen vet, geen vlees. Ja.
Even terug naar andere dingen die we hebben gedaan. We hebben natuurlijk heel veel gekookt, maar we hebben ook uitstapjes en activiteiten gedaan. Wat is jou daarvan bijgebleven?
Ja, dat als je iets hebt over waarom doen we de podcast, daar hebben we het ook wel samen over gehad. De dingen die we bijvoorbeeld commercieel zouden willen doen, zijn dingen waardoor onze kookervaring en culinaire ervaring beter wordt. Dus extra dingen doen. Maar wat ik heel leuk vond, zijn we paddenstoelen gaan plukken.
Ja.
We hebben een cursus gedaan.
Ja.
En dat heeft mij echt, en de grap is, mijn ouders deden dat ook al wel vroeger. Dus ik heb blijkbaar toch daar iets van meegekregen. Maar ik heb nu ook al, als het regent, nu net te vroeg, dan ga ik toch even het bos in. Ik ben helemaal door bezeten.
Ja, met, ja. Ik zag ook al mensen die posts hadden van Boleti die uit de grond schoten.
Nu al?
Ja, ja.
Oh,
ik zie de ogen oplichten. Ja.
Vandaag was het de perfecte dag daarvoor geweest.
Ja, nee, het is nu natuurlijk perfect. Regen en dan warm. Ja, ideaal.
Ja. Dus dat vond ik heel erg leuk.
Ja.
En we zijn een keer, hebben we heerlijke ceviche gegeten.
Ja, in Den Haag notabene.
Ja, in Den Haag, maar er waren chefs uit Peru, hè?
Ja.
Die daar waren. En dat was voor mij een eye-opening. Die keuken ken ik helemaal niet. En daar gaan we het er later ook een keer over hebben, over die richting van die keuken. Of die meer de Zuid-Amerikaanse kant daarvan.
Absoluut.
Ja, daar ben jij meer van. Dus dat vond ik ontzettend leuk. En dan leuk om de chef ook te spreken. En ik hoop volgend jaar gewoon dat we echt heel veel meer van dit soort dingen gaan doen. Laten we toch even een paar echt hoogtepunten uithalen. Want dat is toch wel leuk om te horen wat jij nou heel erg... De leukste dingen of leuk vast van de afgelopen jaar. We hebben een paar dingen net al verteld, maar laten we een paar dingen even wat dieper op ingaan.
Ja, wat ik heel leuk vond is, ik heb op een gegeven moment een ree uit elkaar gehaald.
Ja.
Dat was een activiteit ergens in het vorig jaar in het najaar. En dat kwam via een luisteraar, die benaderde mij en die zei van, goh, mijn buurman gaat een ree uit elkaar houden. Dat lijkt me iets voor jullie. Nou, ja. Daar had ze helemaal gelijk in. En dat was een clubje mensen die een reegheid uit de waterleiding duinen had gehaald. En die ze in de achtertuin uit elkaar haalden. Ja. Het ging overigens allemaal helemaal via de regels. Hè? Dus dat was gekocht via de boswachter. En daar stond gewoon een partytent in de achtertuin. En daar hing zo'n beest in. En dat vond ik heel, heel goed vanuit de, laat ik zeggen, hoe bewust je bent voor wat je eet. Maar ik vond het technisch ook gewoon leuk om zo'n beest uit elkaar te halen.
Ja,
dat is gewoon de knutselsmurf in mij.
Ja.
En
het is een goud ding voor je neus met al wat bloed wat eruit loopt.
En er kwam prachtig vlees vanaf. Ik heb er niet al te veel over gepost, omdat ik weet dat voor heel veel mensen dit wel heel confronterend is.
Ja.
Maar ik vond het wel echt leuk om te doen.
Ja. Leuk. Verder?
Zuurdesem was voor mij echt een... Dat is een nieuwe... ik zou bijna zeggen een nieuw levenswerk geworden.
Een soort virus overgedragen.
Ja, ik vind dat echt heel leuk. En het is ook omdat het zo simpel lijkt.
Ja,
en zo uitdagend is.
Ja.
Want er speelt zoveel een rol. En bovendien, wat wel bevredigend is je wordt er ook nog steeds beter in.
Ja.
Je begrijpt dat deeg steeds beter. Je leert het beter te lezen. Je merkt wat de omgevingstemperatuur ermee doet. Je merkt wat kneden doet.
Ja.
En dat is gewoon heel... Dat is echt een it's a journey, zeg maar.
Ja,
en
ongelooflijk.
Dat, ja, en dat is echt... Dat vond ik ontzettend leuk.
Ja, wat ik merk... Als ik dan... laatst was mijn buurman jarig. En ik had geen cadeautje. Maar ik was wel een zuurdesembrood aan het maken.
Ja.
En dat heb ik gegeven. En hij had volgende ochtend met een kater volgens mij... tikte ik op het raam van, vond je het lekker? Hij zei, ah, zo lekker.
Ja.
En dat vind ik zo leuk aan brood. Als je brood geeft aan mensen, dat is altijd, doet iets met mensen. Dat is, grappig is dat, hè? En verder, wat van aflevering of ding vond je heel erg leuk?
Nou, wat voor mij ook echt, je noemde hem net al even, was de gehaktbal aflevering.
Ja, ja, dat vond ik tof.
Want, nou ja, ik heb dat toen in die aflevering ook gezegd, maar gehaktballen is iets wat bij mij, wat ik eigenlijk nooit goed had gegeten.
Nee.
En zeker niet wist hoe ik het kon maken. Dus daar ben ik helemaal ingedoken. Dus dat was heel leuk. Daar heb ik technisch ook veel van geleerd. Bovendien bleek er op dat moment trendsetter te zijn. Want een week of twee weken later had Mangiare een aflevering over de gehaktbal. En nog weer een of twee weken later kwam Chef of andersom. Dus dat was heel grappig dat op dat moment ineens alle podcasts over gehaktballen gingen.
Ja, ja.
Nou, dat is natuurlijk ook grappig als je zo ontrend bent. En de echte winst is natuurlijk dat ik nu echt een hele goede gehaktbal in mijn repertoire heb. Ik durf echt te zeggen dat ik draai mijn hand niet meer om voor een balletje.
Bal, dus dat is echt een grote bal.
Ja,
bal,
is een kloeke bal. Ja. Welke dingen vond jij leuk het afgelopen jaar?
Nou, een van de allerleukste dingen, en dat had ik echt niet durven dromen, maar is vooral het contact met de luisteraars.
Ja.
En dat komt omdat we op de site kan je aanmelden voor een nieuwsbrief. En dan krijg je altijd een mailtje als de nieuwe podcast live gaat. Maar dan krijg je ook alle recepten die daarbij horen in je mailbox. Dus daar kan je ook gewoon op klikken en eventueel maken. Daar merk je dat er steeds meer mensen zich daarvoor aanmelden. Maar vooral, ik denk vooral Instagram is het meest actief, maar Twitter op zich ook wel. Dat je gewoon ziet wat iedereen doet. En dat je ook zoveel leuke reviews krijgt over... ik heb zo'n zin om het te maken en ik vind het leuk om te luisteren. En je ziet gewoon, en dat was natuurlijk een beetje de gok in het begin. En we zijn natuurlijk best wel kooknerds met z'n tweeën.
Ja.
Zit iemand hier wel op te wachten? Het is niet voor de massa. Het is niet makkelijk en snel in 15 minuten op tafel. Behalve pasta carbonade. En dat bleek dus wel zo te zijn. Ja. En er zijn zoveel mensen die ontzettend goed kunnen koken in Vlaanderen en in Nederland, die allemaal tips geven, dingen doen, dingen vragen en maken. En dat, denk ik, dat vind ik echt het allerleukste van de podcast en van afgelopen jaar. Dus blijf dat vooral ook contact houden en dingen zeggen en doorsturen. En wat ik ook al zei, is nieuwe dingen uitzoeken en leren. Zoals de bibimbap, die maakte ik wel af en toe. Maar voor die podcast ben ik er wel helemaal ingedoken. En toen merkte ik ineens van waarom bepaalde verschillen zijn en hoe je het maakt en wat je er kan en hoe diep dat in die Koreaanse keuken gaat. Hetzelfde geldt voor dimsums bijvoorbeeld. Die stoom je, die koop je uit de supermarkt, die stoom je en die eet je op. En ik weet nog wel dat ik gezegd heb de vorige keer dat ze lekkerder zijn. Het verschil niet zo groot is tussen zelf maken en de supermarkt.
Ja.
Wat nou het probleem is, ik heb ze laatst gekocht uit de supermarkt, de Chinese supermarkt, gemaakt.
Gigantisch verschil.
Ze waren toch minder lekker.
Ja, en nu ben je de klos.
dat vond ik dan wel jammer. Maar dus dat vind ik er leuk aan. En ook vind ik sowieso leuk aan koken, is als je heel veel dingen zelf maakt, dan weet je, dat zei Kees Holtkamp ook, je weet wat erin gaat. Ja. Je weet hoe je het moet maken. Je weet waar je op moet letten. En wat in het algemene zin, wat de podcast mij gebracht heeft, is dat ik ben veel meer met koken bezig geweest. En nog meer dingen maken, uitzoeken, uitproberen. Dingen die jij lekker vindt, dingen waar luisteraars mee komen.
Ja.
Ja, dat vind ik echt fantastisch.
Ja, oké. Genoeg gejuich. Altijd blije geeikel. Ik word er niet goed van. Wat vond je niet leuk?
Ja, wat ik niet leuk vond. Ik vond de corona echt helemaal niet leuk. Nee. Ik had sowieso daar wat meer last van. Net als veel mensen, denk ik. Maar ik denk, zitten mensen nou te wachten op eten? Zitten er mensen te wachten op naar één restaurant gaan die dicht waren? Ja. Horeca-ondernemers die het super zwaar hebben. Een vriend van mij heeft ook een horecazaak. Ja, dat gaat helemaal niet goed. Dus daar had ik wel moeite mee. En ik denk, en dat wist ik wel een beetje, maar we zijn natuurlijk die site begonnen om luisteraars te krijgen. En ik denk, we beginnen. Als je veel dingen online doet, dan op een gegeven moment door dingen als Google en social media vinden mensen het. Hè, ja. Als het aansluit bij een behoefte die iemand heeft en je doet het goed, en je doet het netjes, dan lukt dat. Nou, bij podcast is dat dus gewoon niet zo.
Nee.
Het is zo'n gekke wereld van apps en dingen. En dan leg ik mensen uit van, ik heb een podcast. Wat leuk. Hoe werkt dat?
Ja.
Wat moet ik doen? Hoe zit het? En dat merk ik, die drempel, daar baar ik toch wel van. En ik denk dat Spotify heel erg helpt. Hè? Gewoon mensen die Spotify luisteren, daar zijn we ook op te vinden.
Ja, nee, maar dat herken ik wel hoor. Want ik kom nog steeds, ook mensen die echt van eten houden, die, laat ik zeggen, in het hart van onze doelgroep zitten en die podcast luisteren, die ons toch niet kennen.
Gek, hè?
Ja, goed. Maar ja, dat is gewoon die vindbaarheid. Dat kost gewoon heel veel tijd. Betekent dus ook dat er nog steeds heel veel mensen zijn die ons gaan ontdekken. En dat is het goede nieuws.
Absoluut. Nou, wat ik ook minder leuk vind, is ik heb echt onwijs veel tijd gestopt in het hele project. Site maken, dingen doen. Ik had gehoopt dat als mensen googelen op recepten, dat ze zien, hey, wat is dit? Is het een podcast? Wat leuk. Misschien, het gaat eigenlijk altijd over dat recept wat we hebben. Dat qua online marketing nog gaat komen. En misschien dat te maken heeft met die wat complexiteit van die podcast. Maar het gaat heel goed met de cijfers op de site. Maar dat is niet evenredig met de luistercijferaars.
Nee.
Maar goed, het is allemaal luxe gepraat. En jij, Jeroen, waar heb jij oplopen vloeken?
Ja, het eerste zijn de show notes. Want die site die zo belangrijk is en die mensen ook echt waarderen, het is gewoon een kutwerk om dat allemaal te maken. Ja, het is echt.
Naast je werk, hè? Dan moeten mensen niet vergeten.
Ja, nee, precies.
'S avonds naast je werk.
Dit is allemaal side hustle. Dit is gewoon, dit is naast het runnen van een huishouden.
Ja, druk nu. Dus dat
het is een idioot druk. En dan zit je dus in de avonturen dat in te voeren. Maar goed, dat is. Dus daar heb ik op zitten vloeken. Waar ik af en toe ook wel eens wat knorrig van werd, is reacties van professionals. Die toch een soort van meewarig praten over dingen zoals. Nou, we zijn natuurlijk gewoon amateurs. Maar die wij maken en die daar ook van allerlei dingen van vinden. niet gehinderd door enige kennis van zaken, dan kan ik ook denken van ja jongens, weet je, ze begrijpen het gewoon niet en dat stoort me ook.
Ja.
Reviews die we krijgen of commentaar die we krijgen, dat mensen daar van alles van vinden. Dat hoort er natuurlijk bij met in de spotlight staan, wat je natuurlijk toch een beetje doet. Maar je merkt dat het, laat ik zeggen, wat je vooral merkt is dat er een enorme kloof gaapt tussen zeg maar de mensen die op de oude manier denken en mensen die het nieuwe digitale denken begrijpen.
Ongelooflijk, hè, ja.
En keer op keer word je daar weer geconfronteerd met cynisme en conservatisme, ja. En dingen niet begrijpen en vanuit daar een soort van heel makkelijk van tafel vegen. Ja. En dat kan me ook echt wel, dat kan me ook echt wel storen.
Ja, ik moet wel zeggen dat ook sommige dingen me ook wel heel erg verrast hebben. Zoals Janneke Vreugdehil, dat vond ik ontzettend gezellig. En een leuke meid. En zeker Kees Holtkamp, waarvan ik dacht, nou ja, wil die het wel? Nou, dat wij met open armen omvangen. Maar ik begrijp heel goed wat je zegt.
Ik ben het met je eens hoor. Die nieuwe wereld, die is heel enthousiast en heel supportive. En mensen als Francesca Kookt en Suzanne Arendt.
Ja,
absoluut. Die helpen ons meteen. Die vinden het leuk. En die
begrijpen dat ook, hè?
Ja, daar worden er enthousiast van. Ja. Maar dan heb je professionals die daar gewoon, ja, die gaan lopen mopperen en die het maar niks vinden. En
ja.
Die zich misschien ook bedreigd voelen, hoor. Dat kan natuurlijk ook.
Nou ja. Of wat een beetje kroegpraat is.
Ja, en wat mij ook nog wel eens tegenvallen is toch de hoeveelheid werk die het is.
Ja.
Want wij zijn natuurlijk toch wel redelijk perfectionistisch. Maar om alles goed te krijgen, om je foto's goed te krijgen, het is gewoon veel werk.
Ja.
En dat viel me ook wel eens af en toe tegen.
Volgend jaar,
ja.
Komend seizoen. We hebben best veel, weet je, waar je al bij begon over het format. Ja, het is niet zo ontzettend strak dat we het altijd maar aanhouden, maar dat verandert wel een beetje.
Mm-hmm.
En daar hebben we ook allemaal, praten ook vaak over wat willen we, wat vinden we leuk en wat merken we bij de luisteraars. Maar laten we eens even wat plannen omhoog gooien.
Ja.
Er niet van uitgaan dat ze allemaal meteen gaan lukken of gebeuren, maar vooral ook een beetje naar jullie luisteraars of mensen die hier naar luisteren van, ja, wat vind je ervan? Vind je het leuk? Wil je helpen?
Ja.
Wil je meedoen?
Ja.
We doen het als hobby met z'n tweeën. Niet per se bedoeld om geld mee te verdienen. Ja, dus we vinden het leuk. We hebben al wat leuke samenwerkingen her en der met mensen. Noem eens een paar dingen die we komend jaar die je wil gaan doen.
Nou, als ik kijk naar wat ik sowieso wil doen, is een Zuurdecem 3.0. We hebben net Zuurdecem 2.0 gedaan. Maar er is zoveel meer te ontdekken. Ik wil heel graag een keer Zuurdecem 3.0 doen.
Ja.
Daar zou ik dan wel ook eens een expert bij willen gaan zoeken. Want daar zit nog een wereld achter die voor ons nog te diep en te groot is. Dus,
ja,
dus ik zou heel graag Zuurdecem 3.0 doen. Dus dat zou ik graag doen. Wat ik ook heel graag wil, is een beetje de stad uit.
Ja, Amsterdam uit.
Ja, een van de verwijten die we wel terecht krijgen is dat we heel Amsterdam-centrisch zijn. Dat heeft natuurlijk mee te maken, dat wij allebei al 40 jaar in Amsterdam wonen. En dus eigenlijk, nou ja, onze wereld is Amsterdam. Hoewel we veel reizen, maar we komen toch altijd hier terug.
Ja.
Maar heeft er ook mee te maken dat culinair gezien het meeste in Amsterdam gebeurt.
Ja, en ook, het is niet ons werk. Dus we gaan even uit van de dingen die we paraat hebben, die
precies.
We meemaken. Dus ik zou het ook ontzettend leuk vinden om heel veel dingen, andere dingen in buiten de stad te doen. Want ik vond bijvoorbeeld met Gijsbrecht de aflevering over Rotterdam echt heel erg leuk. Maar waar zat je aan te denken?
Ja, dan? Nou, ik wil heel graag veel meer met Vlaanderen doen.
Nou ja,
ik vind België fantastisch qua culinaire cultuur. Daar gebeuren ook op innovatief gebied hele leuke dingen. Zoals laatst die spullen die we van de Chocolate Line hadden. Of als je kijkt naar Balls and Glory.
Ja, zeker.
De hele, ja, precies. Ja. Maar überhaupt de hele culinaire scene. En ook onze Vlaamse luisteraars. Dan krijg ik toch echt wel het gevoel dat we daar meer mee kunnen. Maar ja, dan moeten we wel in de trein stappen.
Ja.
Dus dat staat hoog op mijn lijstje. Wat ik ook graag nog wil, is dat we beter beeld krijgen.
Wat bedoel je daarmee dan?
Nou, ik vind dat veel van de foto's die we hebben, zijn gewoon nog niet goed genoeg.
Ja. Perfectionistisch,
hè? Ja, maar dat is wel, nou ja, je ziet dan toch een beetje hoe anderen het doen. En toen ik ook bij Fania was, haar partner is natuurlijk Remco Kraaienveld, een bekende foodfotograaf.
Ja.
Dan zie je hoe die aan het werk gaat.
Of Over Schuren, hè, die voor Yvette, de partner van Yvette van Boven, en die daar altijd foto's maakt en voor heel veel andere culinaire dingen.
Ja, precies. Dus ik zou dat graag beter krijgen. En wat ik in laatste instantie ook wel eens zou willen, we hebben natuurlijk laatst al wat samenwerkingen ook gedaan met leveranciers van spullen. Ik zou ook wel eens willen kijken of we misschien wat aanbieding kunnen gaan regelen voor onze luisteraars. Dat we daar een soort van een modelletje in gaan maken waarin we kijken of we goede dingen kunnen regelen en waar mensen van kunnen profiteren.
Ja,
dat zou ik graag doen. Hoe zit het met jouw plannen?
Nou, je had het net al over buiten Amsterdam. We zijn al een tijdje bezig geweest om een soort opvolger van Rotterdam te maken.
Ja.
En bijvoorbeeld in Gent wilden we naartoe of andere plekken in Europa. En het idee was daar om het wel meer dan ook samen naartoe te gaan.
Mm-hmm.
En dus ook gewoon de dingen die we van experts krijgen, dan ook zelf te eten, te zien en op te nemen. Dus zodra corona weer kan en weer iedereen ervoor open staat, willen we dat serieus gaan doen.
Ja, een schoolreisje.
Lijkt me echt heel erg leuk.
Ja.
Een van de dingen die ik al heel lang wil doen is zelf kaas maken.
Oh ja.
Ja, jij ook volgens mij.
Ja.
En een van onze luisteraars, Maarten, heb ik al een keer eerder mee over gehad. Die heeft vroeger een delicatessenwinkel gehad en weet heel veel over kaas.
Mm-hmm.
En die had me al een keer uitgenodigd om naar een van zijn kaas makers in de Beemster te gaan. Dus dat wil ik echt gaan doen. Dat lijkt me heel erg leuk. En ja, waar jij het over beeld had. Ja, ik weet niet of ik het moet zeggen, want dat is ook de reden waarom we het nog niet gedaan hebben. Omdat het gewoon onwijs veel werk is. Maar zeker met die afleveringen waar we dingen uitzoeken en uitproberen. Ja, ik denk ook dat het een meerwaarde is om kookvideo's erbij te zetten.
Ja.
En gewoon, ik vind niet per se een video als we opnemen, twee mannen die elkaar aan zitten te kijken. Ja. En,
onderuit gezakt achter een microfoon hangen.
Ja. Met een drankje erbij.
Met een glas champagne in de hand.
Nee, dat is een taart op tafel nu. Nee, maar gewoon, omdat wat Kees Holtkamp ook zei, is dat die YouTube-video's, je kan zoveel meer vertellen over dingen die je hebt uitgevonden.
Ja.
Dus dat zou ik wel een keer willen doen. Maar dan niet zelf video's, maar misschien is er iemand die denkt, nou, lijkt me hartstikke leuk. En we pakken eens een paar onderwerpen en we schieten een aantal video's en kijken wat het is. En een van de andere dingen die ik wil doen, maar vooral eigenlijk mijn zoon David vindt dat heel erg. Die roept altijd, wat schaft de kookboek?
Kijk.
Het is wel 80 recepten op de site, dus ik zou het wel tof vinden om ooit een keer een kookboek te maken.
En dat vind ik een mooie, dat lijkt me een mooie moonshot. Een kookboek met video's, ja nee. En wat jij net al zei, dit is natuurlijk ook, dit zijn onze wensen en onze dromen.
Kookboek met video's.
maar we hebben daar wel hulp bij nodig. Bedoel, wat dat betreft zijn we ook, zijn we natuurlijk ook maar een two-man band. En dit kunnen we goed samen. Dus wat dat betreft is dit ook een soort van uitnodiging aan mensen die zeggen, hey, daar wil ik wel wat mee en kan ik misschien wat mee.
Maar het leukste van de podcast is toch echt contact met luisteraars. En daar willen we echt ook wel meer mee gaan doen. Wij zien heel veel vragen die we krijgen. Zullen we wat ideeën delen, Jeroen, waar we het al over gehad hebben en mee spelen?
Ja, ik denk dat de rode draad daarin is dat we onze luisteraars ook wel eens in het echt willen zien.
Ja,
we hebben natuurlijk veel en intensief contact met ze via Instagram, via de mail, via WhatsApp soms. En ik ben ook gewoon wel benieuwd om die mensen eens tegen te komen. En ik denk dat het ook hartstikke leuk is om samen met ze te eten en samen met ze te koken. En dat community gevoel gewoon nog meer te delen. Dus dat zou ik graag doen. En ook online zou ik dat graag doorvertalen naar iets van een kookcommunity waar we meer mee kunnen. Waar we op een of andere manier meer activerend kunnen zijn en de mensen ook met elkaar in contact kunnen brengen. Dat is wel wat langer termijn op mijn wenslijstje staat.
Ja, dat vooral dat je merkt gewoon dat de gedeelde interesse en de gedeelde kennis, dat moet online zo goed aan elkaar te koppelen zijn. Komt een beetje ons werk ook weer naar voren. Maar dat denk ik ook, dat lijkt me echt leuk. En daar hebben we her en der al wat ideetjes voor opgeopperd. Maar wat je net al zei, heb je ideeën, technische oplossingen, andere dingen? Nou, laat het vooral weten.
Ja.
Laten we afsluiten. Jeroen, dank voor een ontzettend leuk jaar en vooral een avontuur. Want het is echt een avontuur en ik geniet er elke keer van. Ik kijk naar uit weer een nieuw seizoen en nieuwe afleveringen, ontmoetingen, dingen die we buiten gaan doen, dingen die we ontdekken, dingen die gaan mislukken.
Altijd.
En proost.
Proost.
Nou, zoals je gewend bent, eindigen we niet voordat we het vegetarisch repertoire hebben behandeld. En een luisteraar heeft ook al aangegeven, kunnen jullie niet wat langer over praten? Maar misschien voor een volgende keer.
Mm-hmm.
Wat heb je uitgekozen, Jeroen?
Ja, ik heb een heel toepasselijke toevoeging voor het vegetarisch repertoire. Het is een taco met gerooste paddenstoelen, aubergine en kimchi.
Zo, lekker.
En daar komen natuurlijk een aantal afleveringen komen er eigenlijk in terug.
Ja.
De taco's komen erin terug, absoluut. De paddenstoelen komen erin terug, de kimchi komt erin terug. En wat je doet is je roostert paddenstoelen en je roostert kimchi. Die schep je om met van die Koreaanse chilipasta, die je ook gebruikt voor je bibimbap.
Ja.
En je draait een crema van kimchi, yoghurt en mayonaise.
En draaien, wat bedoel je daarmee dan?
In de staafmixer, precies. Ja. Dat is een soort saus.
Is het dan vers of geroosterd, kimchi?
Dat is verse kimchi.
Okay. Ja. Lekker?
Is heel lekker en vegetarisch. Ik zal het recept op de site zetten. Het is zo gemaakt en hartstikke lekker.
Goed.
Wij nemen even een zomerbreak. De volgende aflevering is op 27 augustus. En dan gaan we het hebben over Nikkei, de love baby van de Japanse en de Peruaanse keuken.
En van Jeroen.
Zeker.
Ik heb er onwijs veel zin in. En ben benieuwd wat je allemaal gaat uitproberen en gaat uitzoeken deze vakantie. Dus laten we dat doen.
Ik kan niet wachten om de hele zomervakantie te gaan experimenteren.
Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en mijzelf, Jonas Nauwe. Je kan je reactie sturen naar jeroen@watschaftepodcast.com of jonas@watschaftepodcast.com. Of stuur een bericht, een DM via Instagram, Facebook of Twitter.
Help ons door onze podcast door te sturen naar één iemand die ook van lekker eten en drinken houdt. En laat een review achter op Apple Podcast.
Over Apple Podcast, we hadden weer een hele leuke gekregen van Linipien 1984. 5 sterren, dank daarvoor, met als titel Heerlijke podcast om naar te luisteren. Het plezier in koken en ontdekken van nieuwe technieken, keukens en recepten spatten ervan af. Telkens loopt met water in de mond. En wat ook leuk is, dat de ontdekkingstocht inclusief mislukkers uitgebreid aan bod komt. Inderdaad. Voel je je toch wat minder een klunt met een platbrood en te zure kombucha? Ja, ik ben mijn kombucha vergeten. Die moet wat zuur aan worden, dus die moet ik snel weer gaan pakken. Maar goed, dankjewel. Mooie review. Nou, tot na de vakantie.
Tot in augustus.